weet u, wordt afgekondigd dat de zesjaarlijkse stemming die bij woensdag 4 juni gepland was, niet doorgaat. De hersteltevormde kerk heeft onlangs deze stemming landelijk vastgesteld voor november. En dat is dan ook naar de kerkorde ons hieraan te houden. U hoort dan ook in het najaar welke nieuwe datum de kerkraad hiervoor heeft vastgesteld. En ieder die nog wil deelnemen aan de gemeentedag kan vandaag nog zijn of haar deelnamestrookje inleveren bij een van de leden van de activiteitencommissie. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte tijdens de dienst en de collecte bij de uitgang zijn voor de kerkvoogdij. De tweede collecte is een doorzendcollecte voor het fonds noodlijdende gemeenten. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons zingen uit Psalm 147 en daarvan het 4e vers, Psalm 147, vers 4. Gemeente, na het deel van het avondmaalsformulier wat met name de eenheid van de gemeente benadrukt, gelezen te hebben, willen we zingen uit Psalm 149 en daarvan het eerste vers, Psalm 149, vers 1. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat Hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar Hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens, dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door de broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met der daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons danken. Wij danken u, barmhartig God, dat ge deze morgen aan het heilige avondmaal liet deelnemen degenen die uw roepstem vernamen en vrijmoedigheid hadden om toe te gaan. En dat gij hen in de tekenen van brood en wijn uw hartelijke liefde jegens hen heeft laten uitbeelden, zodat zij versterkt werden in het geloof in Jezus Christus. Het geloof van de kerk der eeuwen. Het geloof wat ons zalig maakt en redt van de verdoemenis en van ons eigen zelf. Wij bidden u voor hen die vrijmoedigheid niet hadden. U zegt door de mond van Jacobus dat u de Heilige Geest geen lust heeft om met ons te twisten, maar meerdere genade geeft. O Heere, uw genade is overvloeiend. Geef dat wij ingewonnen worden door die genade en dat Christus in ons leven overwint. Want Paulus zegt dat toch niet zomaar, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars, die ons heeft lief gehad. Want in de wereld is overwinnen dat we ons eigen profiel en onze eigen persoon in het middelpunt van de belangstelling vinden, maar uw kinderen bevinden dat meer dan overwinnaar is in de gestalte van de Heer Jezus Christus, in navolging van Hem, uit liefde voor Hem, ons leven verliezen en het in Hem mogen terugvinden. Zegen ons met die dankbaarheid, Heere, die het hart vervult van heilbespiegelingen en die in het dagelijks werk uitwerkt. Want u heeft een volbracht werk, maar u werkt het ook uit. En daar gebruikt u ons voor, opdat we in deze wereld zouden laten zien wat het wil zeggen om naar uw toekomst toe te leven en in navolging van u te verwachten uit de hemel. Wil deze avond met ons zijn, Heere, en met al de onzen. Gedenk hen die het moeilijk hebben, voor wie de zorgen niet voorbij waren en niet voorbij zijn en voorlopig niet zullen zijn. Geef, Heere, in gebrek en armoede van geest de rijkdom van uw goede tierenheid, zodat ons geestelijk leven ontstoken mag worden als er nog enkel duisternis is en het flakkerende vlammetje mag worden opgewekt en tot een grotere vlam mag worden. Gij hebt beloofd dat gij de rokende vlaswiek niet zult uitblussen. Wij bidden u ook om hen die door de zorgen van het leven, door de tegenheden, door hun zonden en hun wonden, het woord van u de levende God en uw genade wel begeren als een begeleiding en leidsman tot de zaligheid, maar er niet meer bij kunnen. En bijzonder geldt dat hen die vanmorgen aan het avondmaal gezeten hebben en vanmiddag dachten, hoe heb ik het kunnen doen? Er is misschien iets voorgevallen wat die gedachte opwekte, of de binnenprater, en wel de slechtste van de binnenpraters, de Satan, heeft het ingefluisterd. Heere, u heeft geen lust om met ons te twisten, maar u geeft toch meerdere genade. Moge het vanavond ook blijken, Heere, zodat uw werk aan uw knecht blijkt en dat uw koninkrijk en haar heerlijkheid ons voor altijd verrijkt, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in 2 Korinthe 9. 2 Korinthe 9 en 2 Korinthe 8 heeft apostel Paulus het gehad over de aanstaande collecte die in Achaïe met als middelpunt Korinthe gehouden zal worden voor de gemeente van Jeruzalem. Blijkbaar was het zo dat na die eerste tijd van alles delen in de gemeente van Jeruzalem en uw grote armoede was gekomen. Misschien ook wel door de vervolging en door oneenigheid onderling. Er zijn verschillende verklaringen voor. In ieder geval, er is zo'n gebrek in Jeruzalem dat de apostel 2 hoofdstukken eraan besteedt om de mensen op te roepen om te geven voor deze stad, voor de gemeente in die stad. En de tekst voor de prediking zal dan worden vers 15 van hoofdstuk 9. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar al in vers 8 wordt ons vers 8 van hoofdstuk 8 wordt ons onthuld dat die genade een basis heeft. Want hoewel ik, zegt Paulus in 2 Korinther 8 vers 8, hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb en het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Blijkbaar had Paulus een brief geschreven tussen de eerste en de tweede Korinthebrief in, de zogenaamde tranenbrief, zoals wij die in de kerkgeschiedenis genoemd hebben, waarin hij hen vermaand heeft om een aantal dingen die niet recht lagen voor God recht te maken. En hij heeft daarbij een heel goed argument. Hij zegt dat Jezus Christus, hoewel hij rijk was, om onzentwil arm is geworden. En opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En dat thema, de onuitsprekelijke gave in de eerste plaats, Christus die om onze armoede zijn rijkdom verliet, opdat wij rijk zouden worden, daarop borduurt de apostel voort in hoofdstuk 9. Want van de bediening die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven. Want ik weet de volvaardigheid van uw gemoed, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest, en de ijver van u begonnen, heeft er velen verwekt. We zien dat hij net zoals bij de Filippenzenbrief vanmorgen, ook bij de Korintiërs, het meest positief in de gemeente naar voren haalt. Het meest uitnemende naar boven haalt. Hij zegt, ik hoef niet te zeggen dat jullie niet hartelijk of gulhartig zijn. De volvaardigheid van uw gemoed. Ik heb zelfs in Macedonië, ook een gedeelte van Griekenland, over jullie geroemd. Dat jullie in Achaïe al een jaar geleden bereidheid hebben getoond om voor de gemeente te Jeruzalem zorg te gaan dragen. Ik licht de tekst er een beetje toe, omdat het vrij moeilijk is als je het zo leest. Dus dat zijn de eerste twee versen, dan vers 3. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen. Opdat gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn. Hij heeft Titus en andere medebroeders gezonden naar Korinthe. Terwijl hij deze brief schrijft, is dat al gebeurd. Want hij wil graag dat die broeders, de gemeente, zullen voorbereiden op zijn eigen komst. En dan zullen zorgen dat die collecte er ook is. Die gave voor Jeruzalem. En vers 4, dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, opdat we niet zeggen gij, beschaamd worden in deze vaste grond, de roeming. Ik heb een vaste grond, een goede reden om jullie te roemen. En als ik dan straks in de gemeente kom en ik heb Macedoniërs bij me, want die hebben van jullie gehoord en die zullen waarschijnlijk meekomen dan. Stel je voor dat zij en ik constateren dat jullie nog helemaal niet klaar zijn. En niks hebben gedaan voor Jeruzalem. Vers 5. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen dat ze eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen. Opdat die gereed zij al zoals een zegen en niet als een vrekheid. Ik heb dan nodig geacht om Titus en de andere broeders op te wekken dat zij eerst tot u zouden komen voordat ik kom en de wegbereiders zijn voor de aangediende zegen, de aangediende gave voor Jeruzalem, opdat die klaar ligt, die gereed zij. En heel fijntjes, als een zegen en niet als een afgeperste gave, als een vrekheid. Dus Titus en de andere broeders moeten jullie vooral vanuit het woord van God laten zien dat niemand verplicht is om te geven aan God en aan de naasten. Niemand perst iemand anders ertoe. Maar vrijwillig mag je doen. En als je het vrijwillig doet uit liefde tot Christus, heeft dat buitengewone gevolgen. Niet alleen voor de toekomst, maar ook voor dit leven. Vers 6, en dit zeg ik: die spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien. Als je weinig geeft, krijg je weinig terug. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Wie vrijwillig geeft, zo zeggen de kanttekenaars, die zal ook heel wat terugkrijgen. Even vrijwillig. Vers 7, een ieder dan doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Laat hij eerlijk naar zichzelf zijn. Als je geeft, niet uit droefheid of uit nooddwang, omdat je het moet. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Dat is een opmerking met een knipoog. Hij zegt niet van jullie moeten blijmoedig geven, maar God heeft de blijmoedige gever lief. Dat is natuurlijk ook op zich helemaal waar. Maar door het zo te zeggen, is hij wel bijzonder tactisch. En dan komt de rijkdom van de belofte, die naar vers 15 toe gaat. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat geen alles ten allen tijde alle genoegzaamheid hebbend tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Je struikelt over het woord alle en overvloedig. De apostel wil hiermee zeggen, diezelfde God die de blijmoedige gever lief heeft, die is machtig om de genade in jullie leven overvloediger te maken. Zodat je in alles en op elk moment alle genoegzaamheid hebbend er een genoegen, een vreugde, een blijdschap in hebt om tot allerlei soorten van goede werken overvloedig te zijn. Wat is dat toch waar hij het allemaal over heeft? Wel, eerst citeert hij nog uit het Oude Testament, uit Psalm 112, meen ik. Hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Overvloed in je geestelijk leven, dat heeft te maken met Gods genade die je strooit en aan armen geeft. En zijn gerechtigheid, zijn reddende gerechtigheid, blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad aan de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze en vermenigvuldigen uw gezaaide en vermeerderen de vruchten van uw gerechtigheid. Die God die het zaad aan de boer geeft die zaait, die verlenen ook brood. Uiteindelijk is dat het resultaat van het zaai- en oogstproces tot spijzen. En vermenigvuldigen uw gezaaide. Dat wil zeggen, hij geeft dat je nog meer hebt te zaaien. Dat je nog meer hebt te geven. En vermeerderen de vruchten van uw gerechtigheid. Die genade van God kan ons leven ook de vruchten waar we soms zo naar uit kunnen zien, vermeerderen. Dan gaat hij steeds dichter naar vers 15 toe als hij zegt dat gij in alles rijk wordt. In alles? Ja, tot alle goeddadigheid. Welke door ons werk dankzegging tot God. Dankzegging. Dankzegging, heilig avondmaal, is iets wat uitwerkt in ons leven, nadat God in ons leven gewerkt heeft. Vers 12, want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Paulus denkt aan die gemeente van Jeruzalem en hij ziet het al voor zich dat ze over een half jaar in elk huis, in elke hut, in elke grot in de buurt van Jeruzalem, waar gemeenteleden wonen, de Heere loven en danken. Vele dankzeggingen vanwege het feit dat de gemeente van Korinthe hun gebrek heeft vervuld. Vers 13. Terwijl ze door de beproevingen van deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. Zij in Jeruzalem, die zullen de test van God in de dienst aan hem, in de bediening, die God verheerlijkt, ook zien als bewijs, als jullie goed uit die test komen, dat jullie onderworpen zijn aan de belijdenis van het evangelie van Christus. Dat je dus niet alleen met je mond iets hebt beleden, maar dat je ook je werkelijk overgeeft aan de leer van Christus en de navolging van Christus. Dat je niet alleen belijdenis des geloofs hebt afgelegd, maar ook dat je je leven in zijn handen legt. En de goeddadigheid en de mededeling aan hen en aan allen. Goeddadigheid, weldadigheid en delen met allen is een bewijs van de Heilige Geest die in ons woont. En dan heeft het weer over de gemeente van Jeruzalem in vers 14. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u. En dat zal ik straks vertellen. Toch gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. De laatste woorden zijn het tekstwoorden. Gemeente, laat ons gaan zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 23 en daarvan de eerste drie versen, oftewel de gehele Psalm 23. Nadat de juffrouw op de zondagsschool de geschiedenis of gelijkenis van de barmhartige Samaritaan had verteld, wilde ze graag ook weten of de kinderen het goed begrepen hadden. En toen zijn ze tegen haar klas: wat bedoelt de Heer Jezus nou eigenlijk met die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Dat is een mooi verhaal, hè, kinderen. Ja, dat is een mooi verhaal. Je kent dat verhaal ook allemaal, hè? Die gelijkenis. Stak een jongetje zijn vinger omhoog en die zegt: ik weet het, juffrouw. Nou, zegt ze, vertel het maar. Nou, als ik in de problemen kom, zegt hij, dan moet ik op hulp wachten. Is dat de juiste uitleg van de gelijkenis, denken jullie? Of zou het zo zijn dat er Jezus met die gelijkenis wil vertellen: zie je wel wie er op jouw hulp zit te wachten? Heb je wel in de gaten, zijn je ogen ervoor geopend, dat God van jou verwacht dat je een barmhartige Samaritaan bent? En misschien herinnert u of jullie zich dat in wezen de Heer Jezus zelf die barmhartige Samaritaan is. En dat is heel wat dat hij dat zo zei, want die Samaritanen die werden behoorlijk veracht door de Joden. Ze zeiden, dat staat beschreven in Johannes 8, als een scheldwoord naar Jezus toe: hij is een Samaritaan. Nou, dat is goed, zegt de Heer Jezus. Dan neem ik dat woord wel over. En ik zal jullie vertellen wat dan een Samaritaan is die door Gods genade leeft. Dat is een barmhartige Samaritaan. En die zit niet te wachten op hulp van anderen, maar die kijkt of hij hulp kan verlenen aan anderen. Een christen is een mens die wedergeboren is. Nou staat dat woord wedergeboorte niet zo vaak in de Bijbel. Eigenlijk alleen in hoofdstuk 3 van Johannes wordt het besproken. En als het dan ergens anders genoemd wordt, gaat het over de verandering die deze wereld zal ondergaan bij de toekomst van Christus. Maar meestal staat er in de Bijbel dat de genade van God in ons leven komt, verheerlijkt wordt, glans krijgt. De genade van God glans krijgt in ons leven. Hoe krijgt die genade nou glans als ik met een chagrijnig gezicht door het leven ga? Een christen is een mens die door Gods genade leeft en ook wil leven en graag ook daarom iets geeft, iets uitdeelt. Want de Heer Jezus heeft nooit iets voor zichzelf gehouden. Trouwens, wat moeten we denken bij zichzelf als we aan de Heer Jezus denken? Hij heeft gedaan wat in Filippenzen 2 staat, dat hij de ander uitnemender achtte als zichzelf. En als je de ander uitneemt en diepe interesse en belangstelling daarvoor hebt, heb je geen tijd om jezelf te denken. De onuitsprekelijke gave van God is dat zijn genade in ons leven zo gaat uitwerken dat andere mensen de glans ervan gaan zien. Christenen zijn mensen die de glans van Christus laten zien als het goed is, dus geven. Nee, niet wat er altijd gezegd wordt, geven en nemen. Dat is niet Christus, dat is de wereld, geven en nemen. Ze geven wat en ze nemen wat. Doet de duivel ook trouwens. Die geeft ook. En die neemt het ook. Uiteindelijk neemt hij je alles af. Wat hij eerst gegeven heeft. Om je te vernielen. Die zonde die zo lekker is en door de duivel geschonken wordt, die neemt hij ook nog eens met lugubere vrolijkheid af. Geven en nemen past niet bij de Heer Jezus. Bij de Heer Jezus is het geven en geven. En geven en geven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. De gave van het altijd geven zonder iets terug te verwachten. Als we denken aan dankbaarheid, dan weet u het, de catechismus legt het ons uit. Dat is niet in de eerste plaats een gevoel, maar dat is vooral dankbaarheid die je bewijst. Die je laat zien. Ook al heb je geen goed gevoel erbij, je doet het omdat je Jezus Christus lief hebt. Om geen enkele andere reden. Je geefpatroon in deze wereld wordt bepaald door je hemelse patroon. Mensen in de wereld die geven soms ook heel veel, hè? Als ik denk aan die artsen, van Artsen zonder Grenzen, wat die allemaal presteren. Ik denk niet dat dat allemaal christenen zijn. Als ik denk aan de vele hulpverleningsorganisaties die staan te wachten en te popelen om Burma binnen te gaan, dan zullen ook niet allemaal christenen zijn. Wat is nou het verschil tussen het geven van mensen die ongelovig zijn en mensen die gelovig zijn? De eerste, de ongelovigen, geven zonder een investering te doen. En de gelovigen geven en doen daarmee een geweldige investering voor het Koninkrijk Gods. Je zou kunnen zeggen dat de gave van het geven misschien wel het allerbelangrijkste kenmerk is van de wedergeboorte. Een verklaarder die onder ons erg veel bekendheid heeft gekregen, William Hendricks uit Amerika, die legt uit: het enige bezit van een christen wat blijft, is de gave om te geven. Nou, moet je eens even over nadenken. Het enige bezit wat blijft. Dus dan denk je aan alle spullen die je hebt. Alles wat in je huis, in de schuur, op je slaapkamer, in je tuin, op de bank. Alles wat je hebt is niet blijvend. Het enige bezit wat blijft is de gave om te geven. En ik wil met nadruk vanavond zeggen dat dit een gave van de Heilige Geest is. Als we bij gave van de Heilige Geest stilstaan, dan denken we vaak aan de gave van de gezondmaking, de gave van enzovoorts. 1 Korinthe 12, 14. Maar dat zijn gaven die God soms het beliefde schenken aan mensen. En vooral in de zendingssituaties. Als illustratie bij het evangelie. Maar elke oprechte avondmaalsganger, dat wil zeggen, elke zondaar in de kerk die vanmorgen verlegen was om de genade van God en de bevestiging van deze genade, die heeft deze gave. Alleen het is even de vraag of ze er altijd gebruik van maken. En ook de investering begrijpen die ze daarmee doen of niet doen. En die investering is dat je leven verrijkt wordt. En niet zomaar verrijkt, maar dat je dan pas werkelijk leert danken. Om dat helder te krijgen, neem ik u mee naar die eerste opmerking over die investering. In vers 6 citeert de apostel uit de Spreuken van Salomo en zegt: die spaarzaam zaait zal ook spaarzaam maaien. In die tijd hadden de boeren een groot probleem als ze gingen zaaien, want ze hadden geen voorraden tot in het oneindige. Integendeel, datzelfde zaad wat ze uitstrooiden op de akker, dat was ook nodig om brood te bakken. Dus ze namen het risico, als ze te veel uitstrooiden, dat ze dan zelf met hun gezin tekort hadden, gebrek hadden. En wie zou dat gebrek vervullen? Het was dus voor elke boer in Israël een strijd om te gaan zaaien. Vooral, ga ik gul zaaien? Want hoe guller ik zaai, hoe groter het risico dat ik te weinig graan voor mijn gezin overhoud. Het was dus een zich overgeven aan de God van Israël, die regen en droogte, rijkdom en armoede in ons leven ons toeschikt. En dan zegt Salomo: wie spaarzaam zaait, dus niet gul, zal ook niet veel maaien. En het is als Paulus deze woorden overneemt, alsof hij met een glimlach schrijvend zegt: ja, Salomo, en hoeveel meer geldt dat voor Gods kinderen? Als ze nu hun leven niet aan Christus overgeven, dan zitten ze alsmaar te denken: ik moet voor mezelf houden en ik moet zelf ook groeien in het geloof en ik moet zelf ook beter ervan worden en degene in mijn omgeving moeten er ook in delen. En ze delen niet met anderen. Ze vertrouwen het niet helemaal, want stel voor dat ik het risico neem en ik beschaamd word. Maar ook, zegt de Heilige Geest, die in zegeningen zaait, en hier wordt dan bedoeld gaven, zoals de kanttekenaren zeggen, vrijwillige gaven en milde gaan, die zal ook in zegeningen maken. Dat is die investering. Een gelovige geeft vrijwillig. Hij wordt niet gedwongen, niet door de kerk. Hij wordt niet gedwongen door God. Een van de redenen waarom in de vorm de kerk overging op de vrijwillige bijdrage in plaats van de kerkbelasting, lag in deze tekst en andere teksten. Je wordt niet gedwongen, het moet niet uit vrekheid zijn, uit afgepeste liefde. De gelovige wordt opgeroepen om dat te doen, want hij en zij investeert in de toekomst. Hoe guller je uitdeelt, hoe meer je terugkrijgt. En Paulus, en dat moet met nadruk gezegd worden, die heel veel spreekt over de toekomst van Christus, en ook spreekt over het loon wat de werken des geloofs dan zal opleveren in de toekomst van de Heer. Ik heb u dat wel eens verteld. De een wordt gezegd over één stad, een ander over twee, en de derde over 10 steden, als koningen met Christus gaan heersen. Hoewel Paulus dat soort dingen ook vaak bespreekt en die link naar de toekomst legt, gaat het hier over dit leven. Als je in dit leven als christen gul uitdeelt en deelt met anderen, zul je grote rijkdom erdoor terugkrijgen. Zelfs de rijkdom van de dankzegging. Okke Jager die schreef eens een keer, we hebben allemaal tekort aan vitamine D. De vitamine dankbaarheid. Hoe zit dat met dat tekort, met dat gebrek aan dankbaarheid? Wel, de oorsprong ligt in het feit dat we te weinig uitdelen. Dankbaarheid is voor ons iets wat we vooral willen ervaren als wij wat krijgen. Ik ben toch zo dankbaar dat ik geslaagd ben voor het examen, of ik ben zo dankbaar aan God dat mijn zaak zo gefloreerd heeft en de cijfers voor de komma aan het groeien zijn. Dwaasheid, dwaasheid. Mag je dan niet dankbaar zijn voor alle dingen die we krijgen? Ja, zeker wel, maar dat is het niet, hè? Dat is niet de dankbaarheid waar de Bijbel over spreekt. De dankbaarheid waar de Bijbel over spreekt is dat ik God loof en prijs omdat ik in staat gesteld word om te geven. Omdat ik die gave van God bezit en ook in de praktijk mag brengen, die gave om te geven. Dat ik zo door de Heilige Geest me wil laten leiden. Wil. Want je kunt ook zeggen, ik hoef het niet. Dat ik me zo door de Heilige Geest wil laten leiden, dat dat bezit, namelijk die gave om te geven, vermeerderd wordt. Over heiligmaking gesproken, over groeien in het geloof gesproken. Ik gebruik die term liever niet, maar groeien in Christus is wel een Bijbelse en reformatorische term. Dankzegging is grote blijdschap over Gods onuitsprekelijke gave. Dat hij met Christus zijn geest in mijn hart geeft, die mij in staat stelt om anders te geven dan de wereld. Niet om een schouderklopje te krijgen en een dankbaar gevoel op te wekken bij anderen, maar dankzegging aan God bij anderen. En daardoor blijdschap bij mij. En ieder doet wat in zijn hart ligt, zeggen we dan. Ja, niet uit droefheid, niet uit dwang. God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En God zal de genade dan doen overvloedig zijn in u, vers 8. Zodat je meer tevredenheid, genoegzaamheid hebt en tot alle goed werk overvloedig zijn moogt. Want God zelf en zijn karakter is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven. En dat is zijn gerechtigheid, zijn reddende gerechtigheid voor mensen die niet hebben. Ik las dat een van de rabbijnen die het spreukenboek uitlegt, heeft gezegd. En als je dan geeft, moet je het met een vriendelijk gezicht doen. Want als je het met een chagrijnig gezicht doet, dan hebben de mensen in de gaten dat je het niet vrijwillig geeft. En dan denk ik een godsvriendelijk aangezicht. Dat geeft vrolijkheid en licht. Zo mag ons vriendelijk aangezicht als blijmoedige gever vrolijkheid en licht verspreiden. En als ik het niet doe, dan kies ik ervoor om arm te blijven in het geestelijk leven. En gebrek, chronisch gebrek te krijgen aan vitamine D. Dankbaarheid. En dat wil ik graag vanuit vers 11 bewijzen. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Als je weldadig bent, ruimhartig strooit, ruimhartig deelt, dan werkt dat dankzegging tot God uit. En dan kunnen de mensen zien dat je niet alleen belijdenis hebt gedaan met de mond, maar ook met het hart. Vers 12, 13. Het bezit wat een absolute een absoluut positief rendement oplevert voor de toekomst, is de onuitsprekelijke gave van God, dat ik met Christus door de Geest leer om te geven. Ja, dominee, maar tot welke grens gaat dat eigenlijk? Moeten we alles weggeven wat we hebben of zo? Of... Je wordt er een beetje vrevelig van, dat soort preken, want dan denk je bij jezelf, en er moet zeker binnenkort een collecte komen waar goed aan gegeven moet worden. Nou, ik weet niet dat er binnenkort een collecte komt waar er goed aan gegeven moet worden, maar ik weet wel dat de Heer Jezus uit de hemel ons zo in ons dagelijks werk gadeslaat en ziet of we inderdaad geven. En ik zie zijn gezicht betrekken als we alleen maar hebben, halen en houden. Want, ach, mijn arme volk, waarom willen jullie niet rijk worden in mij? Gij weet toch de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om onzentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat wij rijk zouden worden in hem. Gij weet toch de genade van de Heer Jezus Christus op Voorneput of Rotterdam of waar je vandaan komt, dat je omwille van de naaste bereid bent om arm te worden, opdat hij of zij rijk wordt. God zegt niet dat ik het moet, want dat is uit vrekheid, zoals hier vertaald is. Oftewel, dan wordt het een afgepeste liefde. Ja, maar kun je dan toch bekeerd zijn? Jawel, er zijn mensen die ware gelovigen zijn en geen gebruik maken van deze gaven en daarom armoedige christenen blijven in hun geestelijk leven. Ze groeien niet. Want Christus is niet in hen als degene die geeft, geeft, heeft, heeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Het kost wel veel zelfverloochening, dominee. Wat is dat eigenlijk, zelfverloochening? Nou, dat je jezelf verloochent. Dus verloochenen is vervloeken. Dat zeggen dat iemand er niet meer is. Als je zegt van iemand anders bestaat niet meer voor mij, dan is dat vervloeken. Dat is ook verloochenen. Ik ken die mens niet. Wie is hij eigenlijk? Dus zelfverloochening zou betekenen dat mijn zelf helemaal niet meer bestaat. Ik ken mijzelf helemaal niet meer. Of zie ik dat verkeerd? Er was een keer een gesprek tussen die bekende predikers, Moody en Wesley. Ze waren niet direct de meest reformatorische predikanten. Maar ze hadden ons wel wat te leren, want op een gegeven moment werd in dat gesprek gezegd tegen Wesley, wat denkt u, Wesley? Is het zelfverloochening van Jezus Christus geweest toen hij om onzentwil arm werd en naar deze wereld kwam? Zegt Wesley, dat kan niet, zegt hij. Want liefde verslindt alles. En als allereerste het zelf. Liefde verslindt alles. En wel in de eerste plaats dat zogenaamde ik, dat zelf. Dus zelfverloochening, dat is een negatieve uitdrukking, want dan moet ik zelf iets doen van, ik moet proberen mezelf te verloochenen. Nee, de Bijbel leert ons, heb God lief en de naaste en doe wat ge wilt, zoals Augustinus het zei. Want als je God lief hebt en daarnaast, dan ga je niet meer doen wat je eigen ego je ingeeft. Althans, dat wil je graag leren van Christus. De onuitsprekelijke gave. Paulus die gebruikt hier een woord wat maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Dat is hier. Het woord onuitsprekelijk. Iemand van de vele vertalingen die ik heb gevolgd
zei:
je moet je zo voorstellen, al zou ik een eeuwigheid hebben om erover te spreken, over deze genade van God, deze genadegave van God, dan kom ik tijd tekort. Al zou ik een eeuwigheid hebben om erover te praten, dan kom ik tijd tekort. Het is niet uit te spreken. Je moet denken aan wat Paulus zegt verderop in de brief, dat hij in de hemel geweest is. Hoe het was, zegt hij, dat weet ik niet precies, maar ik heb dingen gezien die een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Ik kan ze niet eens uitspreken. Ze zijn te heerlijk, te verblijdend, te vervullend. Het is niet te beschrijven, zegt een andere vertaler. God is er dank voor zijn onbeschrijfelijke gaven. En dan is de strijd bij de uitleggers. Wordt nu bedoeld de Heer Jezus en zijn genade, of wordt bedoeld die collecte voor Jeruzalem? En de meesten die zeggen toch, als je heel eerlijk naar het verband kijkt wat hier in deze tekst aan de orde is, waarom Paulus dat schrijft en met welk doel, dan gaat het toch voornamelijk over de collecte voor de gemeente van Jeruzalem. Dus over pecunia, over geld. Geld, dat stinkt. De geld is een slijter aarde. Ja, wacht even. Tenzij het gebruikt om vrienden te werven voor het koninkrijk van God. Lucas 16. Daar zegt Jezus zelf: maakt door middel van de onrechtvaardige mammon het geld vrienden voor het koninkrijk Gods. En dan zegt hij ook wat de investering is. Het effect daarvan is, zegt hij, dat de mensen die je op die manier vrienden van Christus hebt gemaakt, u zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Of zoals Thomas Watson het zei, het comité van welkom in de hemel. Dus als we praten over de onuitsprekelijke gaven van God, dan geloof ik niet dat we die uitleggers tegen elkaar moeten uitspelen. Zou het niet beide zijn, denkt u? Het is de onuitsprekelijke gave van Christus die zijn leven voor ons gaf. Direct daaraan verbonden is het ook een onuitsprekelijke gave als mijn enige bezit de gave om te geven is. Ja, onuitsprekelijk, want het is niet te beschrijven, denk ik. Ik ken niet zoveel mensen die dat echt in praktijk beoefenen. Hoe zit dat met mijzelf? Hoe zit dat met uzelf, met jouzelf? Waar komen die problemen toch vandaan in ons geestelijk leven, dat we van achter in de genade, of zoals we ook wel zeggen, dat het zo lauw is, dat het zo ingezonken is, dat we zo weinig dankbaar zijn? Waar komt het toch vandaan dat we tegenwoordig aan een preesavond moeten om nog een beetje een dankbaar gevoel te krijgen, zeg maar? In de tijd dat er nog geen preesavonden waren en geen bijzondere predikers, die ons gevoel vooral tot een laaiend vuur weten te ontsteken, zodat we er een goed gevoel bij hebben, dat wij dankbaar voor God zijn. In de tijd dat die mensen er nog niet waren en die paupers daar in Korinthe, die een klein beetje verdienden in de haven, en dan een hele dag dat gevloek aanhoorden van die matrozen die zeiden: eerst Korinthe zien en dan sterven. Dat was een belangrijke uitspraak in de oudheid. Eerst Korinthe zien en dan sterven. Want op die berg achter Korinthe, de stad, daar was de plaats waar je helemaal uit kon leven. In dans, muziek, met hoeren en eten en drinken. En daarom zeiden de zeelieden in die tijd: eerst Korinthe zien dan sterven. Nou, daar kwamen ze aan met hun schepen. En die meerden af aan de kade. En er waren ook christenen die daar aan het werk waren. Havenwerkers. En die horen die verhalen. Dan moet je voorstellen dat je dan een brief krijgt van een voorganger die zegt: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En hij bedoelt daarmee Christus, maar ook de christen. De christen. De mens die zegt: Heere, dat had ik nou nooit gedacht. Dat ik tussen die mensen kan leven en kan geven. In mijn opvoeding, zonder dan verwijt aan mijn ouders hoor, in mijn opvoeding was het vooral isoleren van de wereld. In het isolement ligt onze kracht. En ik denk dat het bij heel veel mensen zo geweest is. En daarom zijn we misschien ook wel mede verleerd om te geven. En tussen de anderen in te leven. En dat is dan wel moeilijker om dan ook te geven. Vooral die man die spot met alles wat je dierbaar is. Om in hem een potentieel kind van God te zien. En te zeggen: Heere, hij is nu nog een vloeker en een spotter. Mijn opa werkte vroeger in Den Haag. Daar moest hij de grachten uitbaggeren. Dat was baggeraar uit Sliedrecht. En daar werkte hij met een man die vloekte alles aan elkaar. En toen zei iemand tegen die vloeker, ik weet het niet precies meer letterlijk, maar het was iets: als God doet wat jij nu zegt, dan stort je ter plekke dood neer. En de vloek is vragen om je eeuwige verdoemenis, dat weet je toch, hè? Als God doet wat je zegt, dan stort je ter plekke dood neer. En dat greep die man zo aan. Nou, hij bleef onverschillig in eerste instantie. Maar later is hij op zijn knieën gekomen. En toen is hij in Sliedrecht, waar kwam hij ook vandaan, in een dienst geleid door dominee Smits, die inmiddels al overleden is. Is hij opgestaan toen hij belijdenis des geloofs wilde afleggen. Toen heeft hij gezegd: hier staat, noem die zijn naam, een vloeker die gezaligd werd. Mijn antwoord is ja. Zo deed die man belijdenis. Ja, misschien mijn opa, ik weet het niet. Maar andere christenen ook hebben voor die man gebeden. Ze hebben met die man moeten leven. En ze hebben geleerd: mijn enige bezit in deze wereld, wat er echt toe doet, is de gave om te geven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade. Ben je het ermee eens? Ik zit met die teksten, jullie ook? Want je kunt er nou niet meer omheen morgen. Je kunt nou niet zeggen van ja, goede preek of minder goede preek, of het is goede zondag of niet goede zondag. En dan vervolgens weer tot de voetbaluitslagen overgaan morgen op je werk, of dus het vervelende gedoe van leerlingen aanhoren die met van alles en nog wat komen, behalve waar jij over wil hebben. Wat doen we nou met die tekst? Gaan we nou doen wat we hebben gezegd vanmorgen, dat we voortaan van harte willig en bereid zijn om te geven, dankbaar te leven? Dat weet je nou, hè, dat is geven. Mag ik je opwekken om dat te doen met wat in vers 14 staat? Daar spreekt Paulus opnieuw over de gemeente van Jeruzalem. En hij zegt: als jullie daar geven en hun gebrek vervullen met volheid, hun gemis vervullen, dan moet je eens luisteren. Hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u, dat zul je nog mee gaan maken. Dat in Jeruzalem, in alle krotten en huizen, en in de spelonk daar beneden in het Kehinnomdal, waar ook gemeenteleden woonden die dus werkelijk onder de armoedegrens waren. Waar trouwens ook een eindje verderop de Melaatse woonden, daar waren ook kinderen van God onder. als die mensen God loven en diep ontroerd zijn dat Grieken aan hen gedacht hebben. En ze zeggen: Heere, de Grieken hebben altijd gezegd dat we barbaren zijn. Want iedereen die buiten Griekenland woonde, is een barbaar. En vooral de Joden waren de grootste barbaren. En wij, uit de stam van Abraham, Isaac en Jacob, wij hier in Jeruzalem zijn Joden. Heere, hoe is het mogelijk dat Grieken ons geven? Daar moet wel een onuitsprekelijke genade zijn. Een genadegave die mensen zo kan veranderen. Joden die toen al met argusogen bekeken werden in heel die toenmalige Helleense cultuur, Romeinse Rijk. En dat Grieken, als ze christen worden, daar helemaal overheen stappen en gulhartig geven. Dat wekt iets op, dat heeft niet alleen als investering voor ons eigen geestelijk leven iets te betekenen, maar vooral ook, het wekt bij een ander iets op. Gebed voor de gevers. En verlangen van de gevers naar degene die geeft. En je moet je voorstellen dat die mensen in Jeruzalem absoluut voor het grootste gedeelte niet in staat waren om naar Korinthe te reizen. Er staat hier dat ze verlangen naar de Korinthiërs. Dat hebben ze nooit kunnen realiseren in dit leven. Ze hebben elkaar ontmoet in de hemel. Maar in dit leven konden ze dat onmogelijk realiseren. Dat is een reis van weken. En wie had het geld daarvoor? Zeker als er een collecte nodig was vanwege hun armoede. Toch, zegt Paulus, hun verlangen naar u. En dan komen wij bij een punt wat in onze tijd zo ontzettend belangrijk was. Moeder Theresia heeft het al zo'n 40 jaar terug gezegd. De grootste ziekte van onze tijd is dat we niet bemind worden. Paul Tournier, een psycholoog, een christenpsycholoog, heeft het op zijn manier herhaald. Onlangs hoorde ik, of las ik het, opnieuw. De grootste ziekte van onze tijd is dat we niet bemind worden. Als je vele mensen om je heen wil hebben die je beminnen, geef dan om Christus wil. Wat je geestelijk in je huis hebt, materieel, want dan gaan mensen naar je verlangen. Wat is dat zeg? Die man of die vrouw, die jongen of dat meisje. Daar is wat mee gebeurd. Die heeft een ander leven gekregen. Dat is gelijk al een wedergeboorte of zo. Dat is onvoorstelbaar. Dat die barbaar aan mij denkt in gebed en aan mij verlangt. Ik weet nog dat ik als politieman heel blij was als ik iemand naar de gevangenis in het voorarrest in Rotterdam bracht aan de Noordsingel. Dat zo'n crimineel of minder crimineel figuur je een hand gaf en je bedankte. Want dan had je het gevoel, ik heb wat mogen betekenen voor die man of die vrouw. Dat doet ons altijd goed, ook van mensen die in onze ogen barbaren zijn. Als je iets kunt betekenen als christen voor een ander, dat is een geweldig vitaminemiddel. Dat is vitamine V, veel betekenend zijn. En zo wordt dus het geestelijk leven van de barbaren gesterkt. En dat barbaarse in ons gedood. Dat is ikgerichte. En Christus verheerlijkt. Gode zij dank. Voor zijn onbeschrijfelijke, onuitsprekelijke gave. Amen. Laten we daarvan gaan zingen. Psalm 68, vers 10. Eens laat ons danken. Heere, wij danken u dat we vanavond hebben mogen horen wat danken is. Blij, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En daarom geen grotere blijdschap kennen dan dat wij een ander bekend mogen maken met die onuitsprekelijke gave in Christus. En blijdschap omdat u ons blijkbaar daarvoor wilt gebruiken. Heren, als er nu christenen zijn die zijn blijven steken in de wedergeboorte en nooit tot werkelijke groei kwamen, geef dat deze preek alstublieft. Geef het, Heren, voor hen de eye-opener, de opening van de ogen mag zijn, om toe te nemen in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want we weten uw genade, dat u om onzentwil arm bent geworden terwijl u rijk was. En wij weten dat die genade ook aan andere mensen bewezen grote effecten heeft. En voor de toekomst en voor dit leven ons enorm verrijkt. Maar laten we het niet alleen weten omdat het gezegd is, Heren, of omdat het uitgesproken is, maar geef ons als voorganger en gemeente dat we voor andere mensen veel mogen betekenen. Op ons werk, in de kerk en op school, in onze vrije tijd en onze werktijd, in huwelijk en in alleen gaan, in jong zijn en niet weten wat de toekomst zal brengen, en oud zijn en nog met dezelfde vraag zittend. O Heere, u zij uit de grond van ons hart gedankt voor uw onuitsprekelijke gave. En ook dat we mogen weten, niet precies wat ons wacht, maar wel wie ons wacht. Jezus Christus. Geef dat, Heere, dat dit geloof en vertrouwen bij allen mogen leven. En die het niet kennen, dat die tot leven gewekt worden door de Heilige Geest. Opdat ze de onuitsprekelijke gave van God in hun leven, in hun dagelijks bestaan mogen ervaren. En dit leven straks getroost zullen verlaten. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we zingen uit Psalm 106. Het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God. Psalm 106, vers 26. Liefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.